Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid, met ieder een andere expertise. Normaal gesproken zitten we bij Rino Zuid in Eindhoven, maar vanwege de huidige situatie hebben we besloten de aflevering op afstand op te nemen. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Ron Scholten. Hij is hoofdopleider van de opleiding tot orthopedagoog generalist bij Rino Zuid en onder andere gespecialiseerd in de effecten van non-specifieke factoren in de hulpverlening. In deze aflevering gaan we het dan ook hebben over de therapeutische alliantie. Welkom, Ron.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Een beetje gek zo op afstand.
Ja, ja.
We kunnen elkaar niet zien, alleen horen. Maar goed, dat geldt ook voor de mensen die luisteren naar de podcast natuurlijk.
Ja. Zal ik mezelf even voorstellen?
Graag. Ik wou zeggen, wat fijn dat je tijd kon maken.
Ja.
Om toch op deze manier de podcast op te nemen. Maar inderdaad, begin even met jezelf voor te stellen. Dat kan je vast beter dan ik.
Ja, je hebt het al gedaan. Ik ben Ron Scholten, hoofdopleider van de, wat wij dan noemen, OG Zon-opleiding. OG Zon staat voor Orthopedagoog Generalist Zuidoost-Nederland. Een samenwerkingsverband tussen Rino Zuid en Radboud CSW van de Radboud Universiteit. Ik ben naast hoofdopleider ook hoogleraar orthopedagogiek in Nijmegen, de Radboud Universiteit. En hoogleraar een dag in de week in Tilburg. En mijn leeropdrachten hebben te maken met de effectiviteit en de professionalisering van de jeugdzorg. Daarnaast ben ik directeur van een onderzoeksinstituut, Practicon, dat geleerd is aan de Universiteit Nijmegen en dat zich volledig richt op het ondersteunen van de praktijk bij de professionalisering. Met name door middel van onderzoek, door middel van het verzamelen van data, het benutten van data. Dus alles wat ik doe heeft te maken met de praktijk en met name ook een verdere onderbouwing van de praktijk. Dus ik doe veel onderzoek. Ik begeleid mensen bij de opleiding tot professional. Ja, ik vind het een fantastische baan. Ik ben dus ook heel blij dat ik sinds 2 jaar hoofdopleider ben van OG Zon.
Ja, nou, veel werkzaamheden. Een druk bestaan klinkt het zo.
Ja.
En eigenlijk zeg je dus, ik ben heel erg bezig met onderzoek, maar ook met het overbrengen van die resultaten aan anderen in het lesgeven en zo.
Ja, ja, voor mij is onderzoek, ik ben van nature heel nieuwsgierig. Als onderzoeker ben je eigenlijk voortdurend bezig met de creatie van nieuwe kennis. Maar tegelijkertijd voel ik me ook heel vaak een soort schoolmeester in de positieve zin van het woord. Omdat ik die kennis ook over wil brengen. Dus ik vind het fantastisch om bij te kunnen dragen aan inhoudelijke vernieuwingen binnen het onderwijs. En dan heb ik het echt over de bachelor-master onderwijs, maar ook met name het postmaster onderwijs.
Ja, je bent eigenlijk in al die fasen van opleiding betrokken.
Ja, ik ben in die zin heel breed. Dus ik ben hoofdopleider van de OG Zon, maar ik ben ook hoofddocent aan de KPKJ-opleiding, waar ik wetenschappelijk onderzoek als zwaartepunt heb. Dus ik begeleid mensen daarbij in wetenschappelijk onderzoek. En ik doe vergelijkbare modules binnen de GZ-opleiding en de schoolpsycholoogopleiding. Dus alles gericht op het aanleren van een wetenschappelijke attitude bij de professionals. En volgens mij is dat echt heel belangrijk. Zeker mensen die een academische opleiding gehad hebben. Ja, ik denk dat die ook een soort post-academische opleiding moeten hebben. En daar hoort dus bijvoorbeeld ook de attitude bij. Dat je nieuwsgierig bent en eigenlijk ook in kaart wilt brengen. Wat je nu als professional doet. En ook wat de effecten zijn van datgene wat je doet.
Ja, ja, absoluut. En wij gaan het vandaag hebben over de therapeutische alliantie. Ik zei net, dat is een specialisatie van jou. Klopt dat? In welke zin ben jij daarmee bezig?
Ja, dat... Ik heb er een aantal promotieprojecten op begeleid. Hele interessante projecten. Ik doe er nu nog steeds onderzoek naar. En alliantie, waar we het zo over zullen hebben in deze context, is echt de alliantie, dus de werkrelatie tussen een professional en zijn of haar cliënt. Maar je zou de alliantie eigenlijk ook heel breed op kunnen vatten. Want in principe heb je het ook over alliantie in bijvoorbeeld het onderwijs. Dus leerkracht-leerlingrelaties, daar is ook sprake van de alliantie, de klik. En de werkrelatie tussen de leerkracht en de leerlingen is ook een heel belangrijk voertuig om te komen tot kennisvermeerdering en het leren van vaardigheden bij kinderen. Dus die alliantie is niet beperkt tot de praktijk, de klinische praktijk, maar het kun je in heel veel contexten terugzien. En ik doe eigenlijk, vanaf dat ik promoveerde, ben ik bezig met onderzoek naar sociale relaties. Relaties tussen ouders en kinderen, tussen leeftijdsgenoten en adolescenten, vrienden. En ik denk die sociale relaties, dat is het kenmerkende van het werk wat ik doe. En de alliantie daarbij is een van de centrale thema's.
Ja, en die is dus eigenlijk in al die opzichten even belangrijk?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Kijk, ik geef veel lezingen over alliantie. Nou, er zijn veel mensen die het woord alliantie niet kennen. Maar als je dan uitlegt, ja, het gaat om de werkrelatie tussen jou als professional en je cliënt. En de cliënt kan een individuele cliënt zijn met bijvoorbeeld depressie. Dus dan hebben we het meer over psychotherapie. Maar de cliënten kunnen ook bijvoorbeeld gezinnen zijn.
Ja.
En die alliantie is eigenlijk het voertuig op basis waarvan veranderingen bij de cliënten teweeggebracht worden. En het is eigenlijk niks nieuws. De alliantie, want al 100 jaar geleden, Freud was een van de eerste grote psychologen, zeg maar. En zijn theorie, daar kun je misschien vragen over hebben. Maar wat hij heel belangrijk vond en ook aangaf in de psychodynamische of psychoanalytische therapie, was dat ja, de alliantie, dus de relatie tussen behandelaar en cliënt, is onmisbaar om te komen tot veranderingen. En er wordt wel eens de vraag gesteld. Ja, als je nu een behandeling hebt, bijvoorbeeld tegen depressie, of je hebt een behandeling waar je een gezin in behandeling hebt, is dan de techniek belangrijker of is dan de alliantie belangrijk? Ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen.
Ja, dat is wel belangrijk om te noemen, want ik ben wel benieuwd. Net maakte je de vergelijking met voertuig. Eigenlijk is de alliantie het voertuig van zo'n behandeling. Betekent het dan ook dat je zonder goede alliantie, werkalliantie of werkrelatie niet vooruitkomt?
Nou, dat is heel interessant. Zal ik eerst even toelichten hoe de alliantie nu opgevat wordt in de literatuur en ook in de praktijk?
Ja, dat is goed.
De alliantie bestaat uit twee aspecten. Je hebt aan de ene kant de emotionele band, eigenlijk de klik tussen een professional en zijn of haar cliënt.
Mm-hmm.
Dat is waar heel veel mensen aan denken als we het hebben over de alliantie. De alliantie heeft ook nog een hele belangrijke andere dimensie of factor. En dat is de overeenstemming over de doelen van de behandeling en wie wat doet, dus de verantwoordelijkheden binnen de behandeling.
Ja, de taken eigenlijk. Ja.
De taken. Dus als jij iemand tegenover je hebt, jij als behandelaar, dan gaat het er niet alleen om dat je een goede band hebt met die persoon, dat hij zich vertrouwd voelt, et cetera. Maar ook dat het duidelijk is dat jij als behandelaar bepaalde verantwoordelijkheden en taken hebt en dat de cliënt ook van zichzelf ziet dat hij of zij ook bepaalde verantwoordelijkheden en taken heeft. En die overeenstemming, dat is het tweede aspect van de alliantie. Dus het gaat niet alleen over de persoonlijke klik. Het gaat ook echt over, zijn wij het eens over wat wij in de behandeling gaan doen?
Ja.
Ik zeg het nu alsof het iets heel bewusts is. Vaak wordt het ook niet zodanig, niet zo uitgebreid besproken. Maar is het gewoon wel, komt het tot stand door middel bijvoorbeeld van vragen van wat denkt u dat het doel van de behandeling gaat zijn? Of wat zie jij als belangrijk, wat ik kan doen, et cetera?
Ja, is daarin het ene, hè, je noemt die twee delen eigenlijk van de alliantie, is daarin het ene belangrijker dan het andere? Of zijn zij even belangrijk eigenlijk? Zowel die overeenstemming als die klik waar je het over hebt?
Ja, de meeste onderzoek naar alliantie voegt die als het ware samen. Maakt niet echt een onderscheid tussen beide dimensies. Je kunt je wel situaties voorstellen waarbij het ene misschien belangrijker is dan het andere. Bijvoorbeeld als je met gezinnen werkt die meervoudige problemen hebben. Dus op heel veel verschillende gebieden. Bijvoorbeeld problemen bij de kinderen met agressieregulatie, waarvan de ouders zelf misschien ook psychosociale problemen hebben of psychiatrische problemen, schuldenproblematiek, opvoedstress. Veel van die gezinnen hebben vaak al echt een hele lange geschiedenis van hulpverlening. Dus ze beginnen aan een nieuwe hulpverlening vaak met grote terughoudendheid, omdat ze zo vaak meegemaakt hebben dat ze uiteindelijk niet geholpen zijn, of dat de behandelaar hun niet begreep of wat dan ook. In zo'n geval kun je je voorstellen dat het allerbelangrijkste is dat er vertrouwen ontstaat vanuit de gezinnen naar de behandelaar. Vertrouwen heeft natuurlijk een hele sterke relatie met die emotionele band, de emotionele klik. Ik heb ooit een moeder gesproken die zelf in behandeling was geweest samen met haar dochter. En zij zat 100 ongeveer 100 behandelaars gehad in hun carrière, hun professionele carrière, zeg maar. En ze zei, er waren er 2 van waar ik echt een band mee had. En dat waren ook de enige 2 waardoor wij als gezin verder kwamen. En toen vroeg ik, waar ligt het aan dan? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En zij zegt, soms was het zo dat ik iemand door de achterpoort binnen zag komen en dan wist ik gelijk, dat gaat niet werken. Is natuurlijk een hele interessante vraag wat het dan is. Het kan zijn dat die persoon een bepaalde uitstraling had of dat hij zich op een bepaalde manier gedroeg. Het kunnen vooroordelen van deze mevrouw geweest zijn.
Mm-hmm.
Want ja, misschien heb je wel vooroordelen over iemand op basis van uiterlijke gedragskenmerken. Die gewoon niet overeenkomen met hoe die persoon in werkelijkheid is. Maar je kunt je wel voorstellen dat als iemand vanaf het begin heel wantrouwig is en ja, gebaseerd op negatieve ervaringen niet echt gelooft dat de hulpverlening iets kan brengen, ja, dan kun je je voorstellen dat in zo'n geval het veel belangrijker is om eerst die emotionele band en het vertrouwen en de klik op te bouwen en dan pas echt te beginnen met de inhoud, dan dat je gelijk met de inhoud aan de slag wilt en misschien na 2 sessies erachter komt van ik heb nog steeds niet de mevrouw naast me staan, terwijl ik heb het gevoel dat ik nog steeds aan het vechten ben om een plaatje te bemachtigen. Daar zie je aan in zulke voorbeelden. Het opbouwen van een emotionele band is in sommige situaties echt cruciaal voordat je überhaupt verder kunt gaan.
Ja, want dat illustreert eigenlijk al waarom zo'n therapeutische alliantie zo belangrijk is. Hè? Dat je eigenlijk in sommige gevallen gewoon niet veel gaat bereiken als die niet sterk is.
Nee. En het is heel complex. De alliantie is heel complex. Omdat die ook door heel veel factoren beïnvloed kan worden. Je kunt je voorstellen, als jij als hulpverlener in een gedwongen kader werkt, dus waar jongeren, in mijn geval, ik spreek er vaak over jongeren, omdat ik daar ook mee te maken heb vanuit mijn werk, waar jongeren bijvoorbeeld gedwongen opgenomen zijn in een residentiële setting, niet gemotiveerd zijn, alles doen om zo snel mogelijk weer weg te kunnen, ja, dan kun je je voorstellen dat op dat moment het gewoon toch misschien wel heel lastig is om bij ongemotiveerde jongeren die gedwongen hulpverlening ondergaan, om daar een goede alliantie op te bouwen. Toch zijn er prachtige voorbeelden van jongeren die jaren later nog steeds naar een reunie komen, hoorde ik laatst van een hulpverlener. Hij zegt, die jongen is nu getrouwd, heeft kinderen en komt nog steeds eens in de 2-3 jaar langs om te vertellen hoe het met hem gaat. En dan vroeg ik, ja, waar ligt het dan aan? Hij zegt, ja, dat is, blijkbaar heb ik toch zo'n belangrijke rol gespeeld in het leven van deze jongen, dat hij een stapje verder gekomen is. En dat er was een bepaalde afstemming tussen ons. Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar lief en aardig was. Ik heb ook gewoon dingen van hem geëist. Maar dat is wat die jongen op dat moment nodig had.
Ja, het is denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat het niet gaat alleen maar om een soort gezellige klik waarbij alles in harmonie gaat. En ik denk dat soms is structuur bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk.
Zeker. En dat is dat is iets wat soms wel vergeten wordt. Van als het maar goed gaat tussen ons en we zitten op één lijn qua emotie, dan gaat het wel. Nee, maar kijk, hulpverlening is keihard werken.
Ja.
Voor de hulpverlener, maar min nog veel meer voor de cliënt. Dus alleen maar lief en aardig zijn, ja, dat klinkt een beetje clichématig, is niet genoeg. Er zal echt gewerkt moeten worden.
En vandaar ook dat die overeenstemming in doelen en taken ook zo belangrijk is.
Precies. En ook dus dat de mensen weten wat ze aan elkaar hebben. Kijk, mensen denken ook wel eens dat als je een goede alliantie hebt, heb je nooit conflicten in de hulpverlening. Maar dat is niet waar. Er zijn prachtige studies geweest naar de zogenaamde ruptures in gezinsbehandelingen, waar er dus conflicten ontstaan. Maar waar ook uit blijkt dat als jij als hulpverlener en als gezin in staat bent die conflicten die je in de behandeling hebt te overwinnen, dat echt een versterkende factor is voor de hulpverleningsrelatie en ook voor de effecten van de hulp. Dus het wil niet zeggen dat als je een goede alliantie hebt, dat je dan nooit conflict hebt. Het gaat er juist om dat je ook dan verder kunt en dat misschien wel dat zulke conflicten misschien juist wel een hele positieve invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van de cliënt.
Ja, de vraag die ik heb, zeg maar vanuit de wetenschap, hoe belangrijk blijkt die therapeutische relatie nou? Want als je het zo vertelt, dan denk ik, die is van levensbelang eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, het is eigenlijk ook gek dat die alliantie zoveel uitmaakt, onafhankelijk van de soort behandeling of zo.
Nou ja, kijk, wat ik al, het is echt heel complex, want de rol van de alliantie, als je het breed wilt bekijken, er zijn er studies geweest die vergeleken hebben, oké, hoeveel doet de interventie en de techniek? En hoeveel doen meer algemene factoren zoals bijvoorbeeld hoop en ook de alliantie. En er zijn studies, dus een heel mooi plaatje uit de jaren 90, dat suggereert dat de alliantie ongeveer 30-40% van de uitkomsten van de behandeling zou kunnen bepalen. Dat is natuurlijk ontzettend veel.
Yeah.
Andere studies geven aan dat het misschien 20% is. Maar zelfs als het 20% is, geeft het nog steeds aan. Ja, dat is, weet je, menselijk gedrag is zo complex. Er zijn zoveel factoren van invloed op menselijk gedrag, ook tijdens een behandeling. Want het gaat niet alleen om behandeling. Op een gegeven moment gaat een gezin of een jongere, gaat natuurlijk ook weer naar huis. Maakt daar andere dingen mee. Buiten de behandeling om gebeurt heel veel. Dus als je met jouw relatie 20-40% van gedragsveranderingen of verbeteringen in problematiek kunt bewerkstelligen, ja, dan is het een hele belangrijke. En op zich vind ik de vraag niet zo interessant. Is het nu belangrijker dan technieken? Ja, bij de ene cliënt misschien wel, bij de andere cliënt misschien niet. Ik vind de vraag veel belangrijker. Is het een belangrijke factor? Ja, dat is het. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de alliantie dan tot stand komt? Wat hebben we erbij nodig? En dan blijkt ook het onderzoek dat de alliantie voor een deel bepaald wordt door bijvoorbeeld de hoogte van de problematiek. Bij bepaalde problemen, als die ernstig zijn, speelt de alliantie een andere rol dan als de problemen iets minder ernstig zijn. Of de aard van de problematiek kan ook invloed hebben.
Ja, het gaat er ook dan nog om soms in welke behandelvorm wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij een cognitieve gedragstherapie wordt er soms een beetje van uitgegaan dat die therapeutische relatie of die alliantie wat minder belangrijk is dan bijvoorbeeld als er sprake is van complexe persoonlijkheidsproblematiek.
Ja, dus en ik denk daar zit een zeker een kern van waarheid in. Dus het alliantie, als we het hebben over de alliantie, dan is dat een heel breed begrip waar we de werkelijkheid misschien een beetje geweld mee aandoen, omdat de alliantie als zodanig bestaat niet. Je moet echt kijken in deze specifieke behandeling met deze specifieke cliënt en deze specifieke hulpverlener. Dat is eigenlijk het niveau waar we naar moeten kijken.
Ja.
Als je toch wilt generaliseren, maakt het inderdaad uit wat voor soort therapie je aanbiedt of wat voor soort behandeling je aanbiedt. In hoeverre de alliantie wel of niet belangrijk is. Maar ik denk nog steeds dat zelfs in een hele gestructureerde, geprotocoleerde behandeling, waar een behandelaar alle stappen van het draaiboek als het ware uitvoert, dat nog steeds jij als behandelaar een hele belangrijke rol hebt in datgene wat de cliënt ervaart en dus ook datgene in hoeverre de cliënt kan veranderen.
Dus ongeacht eigenlijk van het type problematiek en type behandeling blijft die therapeutische alliantie altijd ontzettend belangrijk.
Precies.
Dus de vraag is niet meer zozeer hoe belangrijk is die alliantie nou eigenlijk, maar meer hij is belangrijk, wat gaan we ermee doen?
Ja, net zoals technieken belangrijk zijn. Ik geef vaker presentaties hierover. En er zijn mensen die als het ware zeggen, ja, de alliantie is het enige wat telt. Dan denk ik, nou, dat is ook niet waar. Want net wat we zeiden, je kunt een hele goede alliantie met iemand opbouwen. Maar je moet wel werken aan de behandeldoelen. En daar heb je afspraken voor nodig, daar heb je technieken voor nodig. Dus het gaat niet alleen om de alliantie, het gaat niet alleen om de technieken. Het is echt de combinatie van beide die uiteindelijk bepaalt of een cliënt wel of niet vooruit gaat.
Ja. Ja, een complex geheel is het.
Het is een heel complex geheel.
Ja, en je zegt dus van die alliantie is eigenlijk heel verschillend. We moeten echt kijken op individueel niveau bijna van type cliënt, de behandelaar.
Mm-hmm.
Maar kan de therapeutische alliantie ook gemeten worden of beoordeeld worden en hoe dan?
Ja, dat is echt een heel fascinerend thema. Ik vertelde net aan het begin dat ik betrokken ben bij een aantal promotieonderzoeken, waar we de alliantie via vragenlijsten in kaart brengen. En dat is denk ik ook de meest gebruikte manier om in kaart te brengen hoe de alliantie ervaren wordt. En daarbij heb je dus een onderscheid tussen wat de behandelaar ervaart. Als je bijvoorbeeld een behandelaar vraagt hoe goed vind jij de band met je cliënt en de werkrelatie, dan krijg je daar een bepaalde evaluatie uit, subjectieve evaluatie. Je kunt het natuurlijk ook aan de cliënten vragen, aan de ouders of aan de kinderen. Het blijkt uit onderzoek dat de overeenstemming tussen wat de behandelaar zegt en wat de cliënt zelf zegt over de kwaliteit van de relatie, ja, die overeenstemming is vrijwel nooit 100%.
Oké.
Okay. Ja, maar op zich is het natuurlijk helemaal niet verrassend, want zelfs als je goede vrienden vraagt om de kwaliteit van de vriendschap te beoordelen, dan is daar ook geen overeenstemming van 100% in. Of als je ouders vraagt om iets te zeggen over hoe goed de band met hun kind is, en je vraagt die kinderen dat ook, ook daar zit geen 100% overeenstemming in. Dus als mensen een relatie moeten beoordelen, is de overeenstemming nooit 100%.
Ja, komt hij in de buurt van de 100% of dat ook totaal niet?
Nou, er zullen misschien situaties zijn waar dat wel het geval is. Er zullen ook situaties zijn waar echt een hele grote discrepantie, zoals we dat noemen, bestaat. Tussen wat de hulpverlener zegt en wat de cliënt zegt. Er zijn studies geweest die daar een vergelijking tussen gemaakt hebben. En de meeste studies die kijken naar met name gezinsrelaties of gezinsbehandelingen. En de inschatting van de alliantie door de hulpverleners. Dat de hulpverleners de relatie meestal iets minder positief inschatten dan de cliënten zelf.
Oké.
Okay. Ja, wat op zich een gunstig teken is. Want als behandelaar kun je het denk ik niet veroorloven. Om te positief te denken over je relatie. Dat je als het ware misschien achterover gaat leunen. En denken, nou, het gaat allemaal wel goed. Ik heb het wel onder controle.
Ja.
Ja, dus de hulpverleners zijn waarschijnlijk iets terughoudender. Hebben ook een veel grotere referentiekader. Want ze zien natuurlijk heel veel cliënten. Dus ze kunnen onderling gaan vergelijken. Over het algemeen zijn hulpverleners iets voorzichtiger in het geven van een hoge score op de alliantie dan de cliënten.
Ja.
Dus de vraag, hoe breng je het in kaart? Ja, wat ik net zei, het gebeurt vaak via vragenlijsten. Waarbij je echt zit op die subjectieve beleving. Wat ik zelf een hele interessante vind en waar helaas tot nu toe nog veel minder onderzoek naar gedaan is. Wat kun jij of wat kan ik nu zien in wat er gebeurt objectief tussen een behandelaar en de cliënt? Want als we het hebben over alliantie, ja, dan moet het toch ook op de een of andere manier waarneembaar zijn. En waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben en ook onderzoek naar wil blijven doen, is wat zien we nu objectief in de interactie gebeuren tussen behandelaren en cliënten? Wat we dan kunnen koppelen aan bijvoorbeeld hoe de cliënten de hulpverlening ervaren. Want je kunt verwachten dat er een bepaald interactiepatroon is. Dat de manier van afstemmen van een behandelaar. Misschien non-verbale signalen die een behandelaar uitzendt. Of non-verbale signalen van een cliënt. Dat die iets zeggen over hoe de alliantie tot stand komt of vastgehouden gaat worden.
Ja, wat is daar al over bekend?
Nou, eigenlijk, ik haal altijd een onderzoek van Gottman naar boven. Gottman is een onderzoeker die deed jaren geleden, en dan hebben we het echt 20, 30 jaar geleden, deed die onderzoek naar hoe partners in een relatie met elkaar omgaan, dus echtgenoten. En hij kon op basis van een paar minuten observaties al voorspellen welke echtgenoten bij elkaar zouden blijven en welke niet. En dat was puur op basis van hoe ze met kritiek op elkaar omgingen en of ze in staat waren om die kritiek te herstellen. Dus dat was gewoon heel duidelijk een patroon van interactie. We weten helaas veel minder over wat er nu exact gebeurt, ja, in de relatie tussen een behandelaar en cliënten. Het gaat waarschijnlijk om afstemmen. Het gaat misschien om taalgebruik afstemmen. Het gaat misschien om gedrag afstemmen op datgene wat een cliënt zegt. Maar volgens mij staan we met het onderzoek, er zijn een paar onderzoekers wereldwijd die ermee bezig zijn, maar staan we echt nog wel redelijk aan het beginpunt van het objectief in kaart brengen van interactiepatronen. Binnen de sociale psychologie weten we heel veel over het ontstaan van goede relaties. En dan heb ik het niet over een hulpverlener-cliëntrelatie, maar bijvoorbeeld ook over vriendschappen of over collega's op het werk. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat als jij bepaalde gedragingen imiteert van degene die tegenover je zit, dat die persoon die tegenover je zit jou leuker vindt. Dat is gewoon een gegeven. Dus je kunt je ook voorstellen dat als hulpverleners op de een of andere manier niet zozeer het gedrag van anderen imiteren, maar wel heel snel aansluiten bij dat gedrag. Misschien naar voren buigen als er iets gezegd wordt, of het hoofd scheef houden, of juist naar achteren gaan als er een spanning ontstaat. Dat zullen allemaal gedragingen kunnen zijn die bij zouden kunnen dragen aan het ontstaan van een goede interactie. Dus een goede relatie.
Ja.
En dat vind ik zelf echt een van de grootste uitdagingen nu, want er zit een volgend punt aan vast. Is het aan te leren aan hulpverleners om een goede relatie aan te gaan? Dat is de ultieme vraag waar ik ook in het kader van onze opleiding mee aan de slag zou willen. Is het voor iedereen aan te leren om een goede relatie op te bouwen met de cliënt die tegenover je zit?
En wat denk je daar zelf over?
Ja, ik wou eigenlijk de vraag aan jou stellen, maar dat is heel flauw.
Dat mag ook, ja.
Ja, wat denk jij?
Nou, eerlijk gezegd heb ik dit ook wel eens besproken met tijdens mijn studie, maar ook later in mijn werk. En ik heb wel eens het met iemand erover gehad dat we ook wel eens zeggen in het onderwijs, bij leerkrachten, dat er iets is wat je al moet hebben. Je kan heel veel leren als leerkracht, maar dat er iets in je zit wat je eigenlijk, wat er al moet zijn. Mm-hmm. En ik heb wel eens gedacht van dat moet misschien bij psychologen ook zo zijn.
Ja, volgens mij, ik denk dat het zo is. Er zijn twee dingen Ik heb het ook wel eens aan leerkrachten gevraagd die omschreven werden als excellente leerkrachten. En ze werden dan zo omschreven door leerlingen, maar ook door collega's. Dan vroeg ik die excellente leerkrachten, denken jullie dat het overdraagbaar is? Dat andere leerkrachten ook dat kunnen leren en excellent kunnen worden? En toen was het even stil en toen zeiden zij, nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat de werkelijkheid iets complexer is. Want volgens mij kun je een onderscheid maken tussen technieken en meer persoonskenmerken die misschien nodig zijn.
Ja.
En die technieken, dat is datgene waar ik het net over had toen ik het had over observaties.
Ja.
En dan kun je denken als ja, wat we in de behandeling dan noemen exploratie. Dus het verkennen, het navragen, reflectie, interpreteren, aansluiten bij, toevoegen. Dus dat zijn objectief waarneembare gedragingen. Maar er blijkt ook uit onderzoek dat er ook heel veel persoonskenmerken meespelen bij het aangaan van alliantie. Dan hebben we het over flexibel zijn. Je moet mee kunnen bewegen, je moet misschien tegen een stootje kunnen als behandelaar. Mm-hmm. Eerlijk zijn, respectvol zijn, ook een bepaalde mate van zelfverzekerdheid hebben. Warm, geïnteresseerd, open. Dat zijn allemaal zaken die uit wetenschappelijk onderzoek komen naar wat zijn nu kenmerken van professionals die in staat zijn om een goede behandeling of een goede relatie aan te gaan. En dat is ook niks nieuws, want in 1957 was Carl Rogers, ja, een van de grondleggers van de experientiële eclectische behandelingen. Die zei, ja, weet je, het gaat op een onvoorwaardelijk positieve houding ten opzichte van de cliënt. En dat kun je alleen maar doen als je als behandelaar oprecht bent, authentiek bent en empathisch bent. Ja, en je kunt je dus afvragen, kun je leren om oprecht, authentiek en empathisch te zijn? Nou, dat is misschien moeilijker als je niet echt empathisch bent. Maar als je het hebt over de technieken, dan denk ik, ja, de technieken kunnen we wel leren. Dus ik denk, tot op zekere hoogte kunnen we mensen trainen om een alliantie op te bouwen. Of iedereen een excellente behandelaar kan worden in termen van aangaan van relaties. Dus het opbouwen van alliantie, dat denk ik niet. Maar ik denk dat we veel mensen wel een stuk op weg kunnen helpen. Daar kan het onderzoek dan een goede rol bij spelen.
Ja. Ja, en ik durf toch ook wel te denken dat die kenmerken die je noemde, dat die vaak wel ook juist ervoor zorgen dat iemand kiest voor een richting als deze.
Ja, zeker, zeker.
Of heb ik daar ongelijk in?
Nou, dat ligt eraan wie het vraagt. Ik bedoel, ik heb daar met de OG te maken. Ja, weet je, ik zie daar zoveel gemotiveerde, enthousiaste mensen met een oprechte belangstelling voor kinderen en voor ouders, of voor mensen met een handicap. Ja, ik denk, als je die instelling hebt, dan heb je echt de grondhouding. Is wel een bepaalde grondhouding aanwezig om ook de technieken te leren die eventueel verder kunnen brengen.
Ja.
En ik denk, daar zie ik voor de opleiding, voor de opleidingen, nog een grote rol weggelegd. Omdat ik denk dat wij, als ik ook kijk naar de universitaire wereld, waar ik dan zelf ook lesgeef, hebben we het nauwelijks over het aangaan van alliantie. We hebben het over technieken. Maar hoe je nu een alliantie aangaat, of hoe jij als hulpverlener staat ten opzichte van jouw cliënten en wat je exact doet. We hebben ooit een training gegeven waarin hulpverleners hun behandelingen opnamen. En gingen we ook kijken naar de afstemming van de hulpverlener op de cliënt. Gewoon verbaal. En de hulpverleners mochten er zelf naar kijken, gingen het in de groep bespreken. En sommige hulpverleners waren gewoon geschokt dat ze zeiden, jeetje, ik zie dat hoe onzekerder ik word, hoe meer ik ga praten. En dan zie ik bij de cliënt dat de cliënt steeds meer achterover gaat leunen en eigenlijk steeds minder ruimte krijgt. Ja, dat was zo'n eye-opener waar die professional echt heel veel van geleerd heeft. En ik denk, ja, de technieken of bepaalde elementaire zaken kunnen we zeker aanleren. En dan nog zul je experts hebben, natuurtalenten, die nog een stapje verder kunnen gaan. En is ook niks mis mee, denk ik. Zolang wij gewoon iedereen kunnen brengen op een gewenst niveau, is het prima.
Ja, dat er in ieder geval een voldoende therapeutische alliantie is. En als je het dan hebt over dat meer integreren in de opleiding, hoe zie je dat dan voor je?
Mijn droom zou zijn, maar dit is echt wel een lange termijn droom. We hebben alliantie in onze opleiding, dus de OGZON-opleiding. Is alliantie, net als wetenschappelijk onderzoek, is een van de twee rode draden, zeg maar. Die lopen door de twee jaren van de opleiding heen. Moet ook in elke opleiding of in elke module wordt er ook aandacht besteed aan alliantie. We hebben een aantal modules ontwikkeld waar de professionals heel erg gaan letten op hun eigen interactie. Hoe verhouden zij zich in interactie tot anderen? Wat is hun aandeel in de interactie die ze hebben met bijvoorbeeld cliënten, maar ook met bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van de gemeente? Maar ja, daar heb je als professional ook mee te maken. Of hoe verhoud jij je tot mensen uit een andere professie? Dus waar je dus in principe ook een alliantie mee op moet bouwen. Dus wij besteden er in de opleiding al aandacht aan. Ik zou het fantastisch vinden als wij ook gegevens zouden kunnen verzamelen over de jaren heen van interacties tussen cliënten en hulpverleners. Om op basis daarvan ook veel meer objectief te gaan kijken van wat gebeurt er nu exact en hoe ervaren kinderen en jongeren en ouders, hulpverleners, de alliantie. En kunnen we dat terug herleiden tot wat wij op de video's van de behandelingen zien.
Ja, dus dan gaat het ook wel echt over zelf als behandelaar een opname van jou terugkijken, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, ik denk dat wij heel veel kunnen leren al van prachtige voorbeelden die je via YouTube kunt zien of instructievideo's. Maar dat professionals ook heel veel kunnen leren van zichzelf te zien. En natuurlijk, elke postmasteropleiding maakt gebruik van rollenspelen. Sommige modules maken gebruik van acteurs. Dat is ontzettend zinvol. Dus ik denk überhaupt al gewoon je daar als professional mee kennis te maken en mee aan de gang te gaan. Gewoon in je opleiding is volgens mij een hele belangrijke stap.
Ja, en dan de groepsfeedback daarbij betrekken. Dat is natuurlijk enorm nuttig.
Dat is enorm nuttig. En dan ook misschien nog de iets meer wetenschappelijke kant. Ook wat er uit ander onderzoek komt wat belangrijk is. En in hoeverre jij dat op dezelfde manier doet of juist anders doet. Dus dat zou ik fantastisch vinden. Dat we de bestaande literatuur kunnen verrijken met ervaringen uit onze eigen opleiding. En uit onze eigen opleidingsdeelnemers.
Dus dat is een droom die misschien wel uitkomt in de toekomst.
Ik hoop dat we over 10 jaar, als je me nog een keer interviewt, dat ik zeg, nou kijk eens wat wij met Rino Zuid gedaan hebben. Dat zou fantastisch zijn.
Ja, nou daar ga ik vanuit.
Mooi, mooi.
Zeg, en wat zijn dan eigenlijk mogelijke bedreigingen voor zo'n therapeutische alliantie?
Nou, dat brengt me eigenlijk op de fase, de situatie waarin we nu zitten met corona.
Mm-hmm.
Heb ik heel veel over nagedacht. Kijk, er zijn hele mooie innovatieve ontwikkelingen met e-health. Dus waar gebruik gemaakt wordt van zowel face-to-face contact als meer online of digitale middelen. Bijvoorbeeld opdrachten doen of beeldbellen. Er is nog heel weinig tot geen onderzoek, tenminste ik ken het niet, waar we dezelfde situatie nagebootst hebben als we nu met de coronacrisis hebben. Dat eigenlijk van het een op het andere moment de fysieke contacten tussen behandelaars en cliënten, dus de face-to-face contacten, vervangen zijn door beeldbellen. Ik vind het een, ja, als wetenschapper, als mens vind ik het een drama, wat er gebeurt met cliënten en ook voor de hulpverleners. Tegelijkertijd zie ik dat wij met z'n allen, en dan bedoel ik Nederland als maatschappij, maar ook cliënten, ook behandelaars, ook wij als opleidingsinstituut, gewoon heel flexibel zijn in het vormgeven van kwalitatief goede behandelingen op basis van beeldbellen. Ik heb nu net 2 onderzoeksaanvragen ingediend samen met een aantal praktijkinstellingen. Waar we willen kijken hoe de alliantie op dit moment ervaren wordt door mensen die gezinsbehandeling ondergaan. We verzamelen daar elke maand gegevens over hoe goed zij de band, dus de alliantie met een hulpverlener vinden. Dat hebben we verzameld jarenlang voor de coronacrisis. En we hebben natuurlijk ook honderden gezinnen die in behandeling waren toen de crisis begon. En ons plan is nu om te kijken of wij in de scores die gezinnen geven, de scores van de alliantie, of we daar veranderingen zien die gerelateerd kunnen worden aan de coronacrisis. Want we weten eigenlijk niet, mijn veronderstelling is dat de alliantie, zeker in het begin, toen de crisis echt nieuw was en de mensen gedwongen over moesten stappen op beeldbellen in plaats van intensief fysiek, dus face-to-face contact, dat er toen een dip was in de kwaliteit van de alliantie. Het kan best zo zijn dat die alliantie nu ondertussen weer op een redelijk niveau is via beeldbellen, maar we weten het niet.
Ja, het lijkt me dat daarin ook nog wel een verschil zit tussen mensen die al in behandeling zijn en misschien al een vrij stevige therapeutische alliantie hadden opgebouwd en mensen die hun behandeling starten al online.
Precies, en dat is het mooie van het onderzoeksdesign wat we hebben. Dus we hebben een hele grote groep, echt honderden of duizend cliënten die begonnen en gestopt waren met de behandeling, dus de behandeling afgerond hadden voordat de coronacrisis begon. mensen die begonnen zijn voor de coronacrisis en waarvan de behandeling doorloopt. En mensen die begonnen zijn tijdens de coronacrisis. En die laatste groep die heeft natuurlijk een heel ander uitgangspunt dan de mensen die al bezig waren. Dus we zijn met name ook geïnteresseerd in die groep die begint tijdens de corona. Ja, wat gebeurt dan daar? Is er bijvoorbeeld veel meer tijd nodig om een goede alliantie op te bouwen in vergelijking met de face-to-face periode, zeg maar.
Ja, en heb je al een voorzichtige voorspelling, misschien meer op basis van eigen ervaring ook?
Nou, mijn eigen ervaring. Ik doe natuurlijk zelf heel veel via beeldbellen, alleen maar. En ik heb dagen dat ik 7-8 uur achter elkaar zit beeld te bellen, met name via Zoom. Ik denk, kennismakingsgesprekken vind ik nog steeds iets lastiger, omdat het daar waarschijnlijk nog om andere zaken gaat. Maar ik heb ook hele goede gesprekken gehad via Zoom. Of dat dezelfde kwaliteit is als gesprekken die ik face-to-face gehad zou hebben, weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval niet ontevreden over hoe het nu gaat in veel gesprekken, in het onderwijs wat ik geef, in de interacties met studenten of met deelnemers aan opleidingen. Dus ik ben eigenlijk wel positief. Maar goed, ik zit daar met een ander doel. Ik zit daar om kennis over te dragen of een vergadering te leiden waar we bepaalde doelen willen bereiken. Ik zit er niet met een hulpvraag. Dus wat het precies betekent voor mensen met een hulpvraag, en met name voor die gezinnen waar ik het in het begin van het gesprek over had, die bijvoorbeeld heel veel problemen hebben op verschillende gebieden, negatieve ervaringen gehad hebben met hulpverleningstrajecten in het verleden, wat het voor hen betekent, daar weet ik weinig van. En dat is wel de groep waar we nu de gegevens over verzameld hebben. Dus ik denk, we hebben misschien wel de meest complexe, maar misschien ook wel de meest interessante groep, of een van de meest interessante groepen, waar we onderzoek naar zouden kunnen doen als het gaat om alliantie en corona.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat daar uit zal komen.
Ja.
Wat is er eigenlijk al bekend over wat, even los van de hele coronasituatie en los van e-mental health, wat zijn al bekende bedreigingen voor de therapeutische alliantie, die nu dus mogelijk ook een rol spelen?
Ja, een van de belangrijkste factoren die ervoor zorgt dat de alliantie goed is, is de afstemming tussen behandelaar en cliënten. Dat cliënten zich gehoord voelen, zich erkend voelen. Ook het gevoel hebben dat ze mee kunnen beslissen in hun behandeling. En dit is een beetje gegeneraliseerd, hè, want het verschilt wel per behandeling.
Ja.
Op het moment dat cliënten dat niet ervaren, dan kun je je voorstellen dat er gewoon toch veel meer moeite gedaan moet worden om een goede therapieuitkomst te krijgen. Dus de afstemming, het erkennen, het erkend voelen, dat zijn hele belangrijke voorwaarden. Zeker in de 1-op-1 behandelingen, dus meer psychotherapie. Als je kijkt naar alliantie in behandeling bij gezinnen, dan komen daar nog meer zaken bij kijken. Want gezinnen die in behandeling komen vanwege bijvoorbeeld gedragsproblemen van hun kind, ja, als je dan een vader, een moeder en een kind hebt, zeg een jongen van 15, dan heeft de behandelaar al met 3 mensen te maken.
Mm-hmm.
En dat levert nog een extra complexe factor op binnen als het gaat om alliantie. Want je hebt eerst moet je een alliantie opbouwen met elk van de 3 gezinsleden. En vervolgens heb je nog het gezin als zodanig. En blijkt bijvoorbeeld ook dat als jij als hulpverlener bijvoorbeeld een hele sterke band op zou bouwen met de vader, dat de moeder misschien wel af kan haken. En dat blijkt ook uit onderzoek. Als je als hulpverlener een veel sterkere band met een van de gezinsleden opbouwt dan met een ander gezinslid, dat is echt een bedreiging voor de hulpverlening, omdat dan gezinnen vaak afhaken.
Oké, dus je moet dat eigenlijk steeds bij jezelf ook weer afstemmen en daarover reflecteren en zorgen dat dat eigenlijk een beetje gelijk is.
Ja, en daar zeg je dus een heel belangrijk ding. Ik denk een goede professional, en er is prachtig onderzoek naar gedaan, waar professionals gevraagd werden, wat zijn volgens jullie nu succesvolle of excellente professionals? En datgene wat uit naar voren kwam, dat bleken professionals te zijn, dus die door anderen genoemd werden als voorbeelden. Het waren mensen die constant feedback vroegen over hun handelen. En niet uit onzekerheid, maar gewoon puur omdat ze zich wilden verbeteren. Is een prachtig paper, dat zou ik op kunnen sturen naar jou.
Graag.
Met een hele mooie tekst, een hele mooie titel. Doubt yourself as a therapist, love yourself as a person. Ja, dat is volgens mij precies waar het om gaat. Dus twijfel aan jezelf als behandelaar. En dan geen ongezonde twijfel, maar wel betwijfelen of je op de goede weg bent. Vraag bevestiging. Wees kritisch. Met een professionele reflectieve houding naar datgene wat je doet. Ga niet achteroverleunen. Maar wees niet twijfelachtig over jezelf als persoon. En dat vind ik dus een hele mooie.
Dus twijfel niet aan je kunnen, maar wel aan je handelen en test dat steeds bij je cliënten.
Precies, ja. En dat is een verwijs naar een ontwikkeling die je tegenwoordig in de zorg steeds meer ziet. Zowel in individuele psychotherapie als in hulpverlening aan gezinnen. Het zogenaamde feedback-informed treatment. Dus op basis van feedback behandelen en afstemmen bij de gezinnen of bij de persoon tegenover jou, hoe die zich voelt, maar ook hoe die bijvoorbeeld de alliantie ervaart of hoe die de sessie ervaren heeft. En het blijkt dat een prachtige onderzoek in Amerika die daarna gekeken hebben, dat als jij als behandelaar feedback vraagt en die feedback weer terugkoppelt naar de cliënten, maar ook zelf gebruikt in je behandeling, dat echt een effectieve component is voor behandeluitkomst. Dus als jij gebruik maakt van feedback en je gebruikt het op de goede manier, dan zijn de behandelingen succesvoller. Ja, dat is dus precies wat aansluit bij het idee van wees reflectief, wees zelfkritisch als het gaat om je handelen. Niet kritisch omdat je denkt dat je het niet goed doet, maar om gewoon constant door te blijven ontwikkelen, van elke cliënt opnieuw als het ware te leren.
Ja, nou dat lijkt me ook een mooie boodschap om mee te geven aan mensen die luisteren en die waarschijnlijk of hoogstwaarschijnlijk in de praktijk ook aan werkzaam zijn, om die feedback echt in te zetten.
Die feedback in te zetten en inderdaad niet te twijfelen aan jezelf omdat je het niet kunt, maar gewoon puur vanuit het idee, ik wil me blijven ontwikkelen, blijven verbeteren. En dat is gelukkig wat de meeste mensen ook in postdoctorale opleidingen doen, want dat is natuurlijk iets waarom ze daar zitten en Dat geeft ook aan dat een grondhouding is, waardoor je denk ik ook als hulpverlener echt in staat zult zijn om een goede alliantie aan te gaan met je cliënten.
Ja, mooi. Ik denk dat een belangrijk punt is om mee af te sluiten, of bijna af te sluiten, want ik heb ook nog een luisteraarsvraag voor je.
Ja.
En die is, hoe onderscheidt de OG'er zich van andere BIG-beroepen als het gaat om de therapeutische alliantie?
Oh, dat is een hele mooie vraag. Daar kan ik heel lang over praten. Nee, kijk, ik denk dat de OG'er heeft met hele complexe doelgroepen te maken. De GZ'en bijvoorbeeld, de GZ'en natuurlijk ook. Hè? Kinderen kunnen bij een GZ-psycholoog komen met ontzettend complexe problematiek.
Mm-hmm.
Wat de OG'er denk ik onderscheidt, is dat de OG'er per definitie altijd kijkt naar de cliënt in zijn of haar context. Dus de context, het systeem, is altijd betrokken bij de behandeling. En dat geldt voor een kind met gedragsproblemen, waarbij de ouders opvoedstress ervaren en daarmee geholpen willen worden. Het geldt ook voor de oudere die in een verzorgingshuis zit en verzorgd dient te worden. Het geldt voor een jong volwassene met een verstandelijke beperking en die niet volledig voor zichzelf kan zorgen. De orthopedagoog generalist heeft niet alleen vaak met de cliënt zelf te maken, maar ook altijd met de context, het systeem daaromheen. Dat betekent ook dat de OG'er meervoudige allianties aan moet gaan. Dus met verschillende mensen uit de context. Ja, wat nog een extra laag geeft aan, denk ik, de kwaliteiten die je moet hebben als professional.
Ja.
En daarmee zeg ik niet dat het moeilijker of makkelijker is dan bijvoorbeeld een GZ-psycholoog die vaker dan de OG'er met individuele behandelingen te maken heeft. Maar de OG'er heeft dus echt multiple allianties vaak.
Ja, en dat vraagt misschien ook weer andere vaardigheden?
Ik denk dat de basisvaardigheden en de basisgrondhouding, respectvol, open, flexibel, authentiek, empathisch, dat die basishouding hetzelfde is. Maar dat je inderdaad nog met andere zaken te maken hebt, omdat je systeem en dynamische kenmerken moet kennen van systemen. Dus hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Wat betekent het als jij dit doet ten opzichte van één iemand in het systeem? Wat betekent dat voor de andere mensen in het systeem? Dus je moet als het ware op veel meer borden schaken dan dat je zou moeten doen als je met één individuele cliënt te maken hebt.
Ja, dat lijkt me best wel een uitdaging.
Ja, een uitdaging, maar ook ontzettend interessant, denk ik.
Ja, nee, absoluut. Dan Ron, nog een laatste vraag. Namelijk, ik vroeg jou van tevoren al om een leestip ter verdieping in dit onderwerp. Het kan een artikel zijn of een boek. wat je aanraadt aan mensen die eigenlijk meer hierover zouden willen weten?
Ja, ik heb net de titel genoemd van een artikel. Doubt yourself as a therapist, love yourself as a person. Ik zal die naar je sturen, dat vind ik op zich een hele mooie. Er zijn hele mooie meta-analyses waar ze dus al het onderzoek naar alliantievorming bij elkaar gebracht hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om behandeling van kinderen en jongeren. Die zal ik ook naar je sturen. Dus als je het goed vindt, stuur ik je een twee, drietal dingen. Die echt als leestip kunnen gelden voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit thema.
Oké, nee, dat is helemaal goed. Dat zullen we er ook nog bij noemen in de beschrijving van de podcast, zodat iedereen dat makkelijk kan vinden. Is er nog iets wat jij mee wil geven aan behandelaren in opleiding of die al werkzaam zijn? Ja, heb je nog een soort laatste boodschap aan ze?
Nee, eigenlijk niet. Behalve dan dat ik diep respect heb voor de mensen die nu, ook zelfs in deze coronatijden, maar ook anders, gewoon de prachtige opleiding bezig zijn. En zich volledig inzetten voor het verbeteren van de welzijn of de situatie van anderen.
Nou, mooi.
Ja.
Dat lijkt me een mooi laatste woord. Nou, en dan wil ik meteen jou ook hartstikke bedanken voor al je inzichten. En heel interessant onderwerp. We zouden er denk ik nog uren over kunnen praten.
Ja, precies.
Nou, bedankt Ron.
Graag gedaan hoor.
Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!